Dit is de zondagochtenddienst van 3 augustus 2025. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Ik dacht net, gaan we nog een keer zingen, dat laatste koortje, maar we hielden toch op na 1 keer. Hè? Maar er zijn van die koortjes waarvan ik ook denk, jongens, nog een keer, zo mooi de waarheid. Of het zingt gewoon lekker. Hè? Ben ik goed te verstaan voor u allemaal? Even een check. Ik zal het zo aangeven, Jacob, als de plaatjes aan mogen. Vanmorgen ga ik het met u hebben over het onderwerp inspiratie. Nou, u kent allemaal dat woord, hoop ik, inspiratie. En ik geef u eventjes een minuutje de tijd om even na te denken over wie of wat inspireert u nou? Hoeft geen antwoord te hebben, maar denk er even over na. Wie of wat inspireert u in uw leven? Of heeft u geïnspireerd? En dan ga ik u zo meenemen bij een paar dingen over het onderwerp die ik heb voorbereid. En dan hoop ik dat u er iets van herkent. Of misschien wel aanvult. Inspiratie. Ja, dat haal je ergens uit, hè, inspiratie. Dus als je het eerste plaatje erop wil zetten, Jacob, dan laat ik u een paar mogelijkheden zien. Er zijn er vast nog veel meer. Ik hoop dat u in ieder geval zegt, ik haal inspiratie uit mijn geloof. Zo niet, dan hebben we nog een gesprek te voeren. Nou, maar ik hou altijd van eerlijk en nuchter. Kijk, er zijn misschien ook best wel momenten dat u zegt, ik vind het lastig om inspiratie uit mijn geloof te halen, of niet? Natuurlijk ben ik ervan overtuigd. Hè, dat hebben we ook in, vond ik, een aantal liederen en koren met een inspirerende tekst gezongen. Maar soms gaat het vanzelf. Soms denk je, goh, ik moet best wel moeite doen, toch? Nou, ik ken ook mensen die zeggen, joh, als ik geïnspireerd wil worden, dan ga ik een wandeling maken in de natuur. Of dan kijk ik gewoon hoe mooi de natuur is. Zeker in het voorjaar als alles wat levenloos leek in het winterseizoen weer tot bloei komt. Dat is toch prachtig? Inspiratie uit muziek. Ik weet niet hoe het u vergaat net bij die liederen en die koren. Sommige zing ik mee en sommige denk ik, God, degene die deze woorden heeft bedacht, die is toch wel geïnspireerd door Gods geest om dit zo onder woorden te brengen. Je hebt ook van die boekenwurmen, daar reken ik mezelf dan weer toe. Je leest een boek en je denkt, goh, wat een verhaal. Wat een kijk op een bepaald onderwerp. Wat een levensverhaal, daar ben ik van onder de indruk. Dus ook dat kan je inspireren, hè. Nou, ik hoop dat u zegt dat onderwerp liefde, dat is sowieso inspirerend. God is liefde, dus ik mag hopen dat liefde u in ieder geval inspireert. En dan ook mensen zeggen, ja, ik ben niet zo van het lezen en van die andere dingen, maar ik heb pas een film gezien. Nou, daar was ik zo van onder de indruk. Film, even voor u, daar kom ik straks op terug, want aan het eind van het verhaal laat ik u een film zien die ik in ieder geval heel inspirerend vond. Een nuchtere Rotterdammer die niets van geloof moest hebben. En aan het eind van de film denk ik zo. Daar kunnen een heleboel mensen wat van leren. Dus als u denkt, waar zit hij in zijn verhaal? Op het moment dat de film start is mijn verhaal bijna klaar. Ja, je hebt van die mensen die willen het verhaal volgen. Waar zit hij in zijn verhaal en zo, hè? En uiteraard heb ik hier een paar puntjes neergezet. Misschien zegt u wel, ja Roel, die 6 dingen... Je had hier een ander woord moeten invullen wat mij inspireert. Nou, dan vult u uw eigen woord maar lekker in. Hè? Weet u ook, andere mensen kunnen u gewoon inspireren. Hè? Mensen die zeggen, joh, dat is mijn grote voorbeeld. Of ik weet niet of u wel eens uw spullen opruimt thuis. En dan kom je wel eens spullen tegen van vroeger, een foto of zo van een familiebijeenkomst waarvan u zegt, ja, dat was leuk toen. Hè? Nou, enzovoort. Ik ben altijd benieuwd bij woorden, waar komen ze vandaan? Daar heb je een heel moeilijk woord voor, etymologie. Dat betekent, hé, dat woord, wat is nou de oorsprong en de betekenis van dat woord? Dus ik dacht, inspiratie, waar komt het vandaan? Nou, kijk mee. De herkomst of de oorsprong van het woord inspiratie komt uit het Latijn. Daar heet het inspirare. En dat betekent letterlijk inademen of inblazen. Toen dacht ik gelijk, kijk. In Genesis 2 vers 7, daar staat God blies de levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. Ik vond het wel fascinerend, want wanneer gaat een mens dus echt leven? Als u de levensadem van God ontvangt en als u met zijn geest verbonden bent, dan gaat u echt leven. En voor de mensen die wat met Engels, die hebben misschien al lang gedacht, hey Roel, er zit het woord spirit in en spirit is geest. He? Ja, dat klopt. Dus als ik het negatief zeg, zonder inspiratie leeft u niet echt ten volle. Hè? En met inspiratie, met Gods geest verbonden zijn, dan gaat u echt leven. Inspiratie heeft ook een aantal woorden die er een beetje, zoals dat heet, synoniem mee zijn. Waar de mensen zeggen, Roel, weer zo'n moeilijk woord, synoniem. Nou, synoniem betekent gewoon een ander woord met bijna dezelfde betekenis. Dus als je zoekt, dan zeggen mensen, ja, inspiratie is ook bezieling of bezielen. Of een ingeving, die heb ik net al gezegd, inademen en inblazen. En mensen zeggen, ja, een soort bevlogenheid. En ook mensen zeggen, ja, een opwelling, ik zal het u toelichten. Je hebt bij inspiratie twee dingen. Letterlijk, hè, het inademen. Als u niet ademt, dan houdt het op, hè, het leven, toch? Ga vanzelf. Dat is wel mooi, zo heeft God het gemaakt. Hè. U hoeft niet na te denken over inademen. Stel je voor, hoe vaak moest je dan nadenken? Maar dat is de letterlijke betekenis. Maar figuurlijk of overdrachtelijk is inspiratie meer een vorm van bezieling. Hè, gevoel wat je kunt krijgen als iemand of iets. Daarom vroeg ik u dat u aan het begin, wie of wat inspireert u. Dan kan je toch een nieuw inzicht brengen. Hè? Iemand kan iets zeggen of je kunt iets meemaken waar je denkt, hey, nou zie ik het opeens. Nou heb ik het opeens door. Inspiratie kan ook, dat hoop ik zelfs, u aanzetten om eens een keer wat te gaan doen. Hè? Actie. Inspiratie, als het goed is, dat moedigt u aan, dat stimuleert u, dat wekt u op tot daden. Nou, bezieling, u ziet dat lijstje daar staan, over bezielen. Dat gaat meer over de emotionele of de enthousiaste kant. Dat vind ik ook altijd mooi, hè, als je naar woorden kijkt. Enthousiast. Oh, dat bestaat er niet. Enthousiast, het woord tau in, dat is van theos, dat is van God. He, theos is God, theologie is de leer over God. Bezieling gaat dus over het leven maken, of enthousiasmeren van iemand. Je gaat wat doen, omdat je erin gelooft. Dan ben ik weer terug bij geloof. He, wat inspireert je geloof? Ingeving. Ik weet niet of je dat woord nog kent. Dat stond vroeger wel eens in stripverhalen die ik las. Daar stond er Eureka. Toch? Opeens. Dat hebben uitvinders bijvoorbeeld. Hè? Je kunt niet uitvindkunde studeren. Hè? Een uitvinding gaat niet zo logisch, maar iemand is ervan overtuigd. Ik weet zeker dat dit mogelijk moet zijn. En ik ga van alles nog wat uitproberen totdat het lukt. En opeens, dan heb je een poosje te puzzelen en opeens denk je, ja maar dat is de oplossing, zo werkt het, nou zie ik het. Dat kent het toch hopelijk wel. En dan denk je, goh, waar ik het eerder door had gehad, of wat dan ook. Maar je bent ook blij als je denkt, hé, dat puzzelstukje wat ik zocht, misschien je halve leven al, ik heb het opeens gevonden, nou kan ik er vooruit. Iets sterker uitgedrukt, dat vind ik wel mooi, kom ik tegen, ingeving, iets sterker uitgedrukt, stond er begeesteren. Toen dacht ik, kijk, dan heb je het weer. Van de geest, hè. Nou, bevlogenheid. Kent u mensen van wie je zegt, God, dat is een bevlogen mens? Wat typeert zo iemand? Dat je denkt, die blijft maar gaan, die is daar zo vol van. Die kan dat met zoveel passie en enthousiasme overbrengen. Je kan er niet omheen, hè? Ik ben wel een beetje jaloers op zulke mensen. Ik denk, goh, wat een innerlijke gedrevenheid hebben die, hè? Een opwelling, ik moest even wennen. Ik dacht, hoezo? Heeft dat wat met inspiratie te maken? En toen stond daarna, een opwelling is iets wat opeens opkomt, hè? Opeens zie je, ik schreef op, opeens zie je het licht. En toen dacht ik, ja, maar dat gaat nog veel verder dan dat, hè. U kent de uitdrukking, God, die heeft ook het licht gezien, hè. Maar dat is dan een beetje, nou, soms cynisch bedoeld. Maar u en ik hebben allemaal het licht gezien. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En door zijn Zoon Jezus Christus leven wij in het koninkrijk van het licht. Nou, kortom, er zijn wel al verschillende manieren om inspiratie te omschrijven enzovoort. En toen dacht ik, kan u, kan ik nou iets doen wat een ander inspireert? He? Kunt u iets doen waarvan u zegt, hé, maar dat gedrag is inspirerend? Voor de meesten die denken, komen er nog bijbelteksten? Ja, die komen ook. Nou, ik laat maar een paar dingen zien die u kunt doen, die inspirerend kunnen zijn. Stel je voor dat iemand tegen u, of u tegen iemand anders zegt, joh, dat heb je hartstikke goed gedaan. Wat gebeurt er met je als iemand dat oprecht meent en tegen je zegt? Dan ga je toch van groeien, dan word je blij van, dan denk je, oh, fijn dat je dat ziet en dat je dat tegen me zegt. Het is echt heel simpel om tegen een ander, als je vindt dat hij iets goed gedaan heeft, of iets bijzonders heeft gedaan, om dat te zeggen, toch? Het enige wat je daarvoor moet doen is, sta erbij stil en denk het niet alleen, maar zeg het. Stel je voor dat Jezus zijn mond had gehouden 3,5 jaar lang. Hè? En zeker als je, en dat merk je toch, als je zegt van, goh, wat knap van je, of wat bijzonder dat je gelukt is, of je hebt hem daarmee geholpen. Zeg het, want dan uit je waardering. En volgens mij heeft God een mens zo gemaakt dat je daarvan blij wordt, dat je daarvan groeit, dat je daarvan, nou, en denkt van, hé, nou zijn we met elkaar verbonden, wat fijn. Erkenning noemen mensen dat ook wel. En dit, hè, het kost je letterlijk geen euro. En het levert veel meer op dan hoeveel euro's bij elkaar ook, hè. Waardering en erkenning. Belangstelling hebben. Meestal zeggen mensen belangstelling tonen. Ik vind dat dan altijd nog een soort, oh ja, ik ga even belangstelling tonen. Denk ik, heb nou oprecht belangstelling voor uw medemens. Want als Jezus zegt, uw hemelse Vader heeft zelfs de haren op uw hoofd geteld. Nou, hij weet alles van u en van mij. Hij is oprecht geïnteresseerd in wat u bezighoudt. Waarom denkt u dat er staat over het paradijs dat Adam en Eva elke dag met God optrokken en met hem in gesprek waren? Omdat God, omdat die liefde is, geïnteresseerd is in u en er belangstelling voor heeft. En als wij zeggen, wij willen net als Jezus een volwassen zoon van God worden, heb belangstelling voor elkaar. En ook dat, hoeveel moeite is het? Kijk, we hebben in Nederland een vraag die we heel snel aan elkaar stellen. Hoe is het met je? He? Ik ga toch zeggen, als u die vraag een volgende keer stelt, vraagt u zich vooraf even af, hoeveel interesse heb ik in het antwoord? Want dat is ook een hele makkelijke vraag om te stellen, hè? Hoe is het met je? het makkelijke antwoord is, het gaat goed. En dan weet je toch niks. En dan heb je toch niet een echt gesprek. Dus als u aan iemand vraagt, hoe is het met je? Sta open voor het antwoord. En als iemand zegt, nou, het gaat eigenlijk niet zo goed. Dan is dat misschien iets waar u niet op gerekend heeft. Maar ga dan het gesprek aan, toch? Want dan zegt iemand, joh, ik zit ergens mee. Sta ervoor open. En zeg, joh, wat wil je erover kwijt? Waarom zeg ik dat? Als u bidt. Ik weet niet hoe u bidt. Je kunt dankbaar zijn in een gebed. Je kunt God aanbidden. Je kunt ook je nood uitspreken. En van alles en nog wat. Jezus en God zijn altijd oprecht geïnteresseerd in alles wat u bezighoudt. Dus lucht uw hart. En doe het ook naar elkaar. En laat de gezindheid van Christus blijken. Weet u wat ik ook wel inspirerend vind uit handen geven? Wat bedoel ik daarmee? Je hebt mensen die toch een beetje verlegen zijn. Of die bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik zou er nooit durven rol maar rijk op zo'n podium staan. Dan heb ik podiumbevrees of vind ik het niet spannend of eng of zo. Of iemand zegt, ja, ik kan niet zo goed uit mijn woorden komen, dus ik zeg maar even niks. Weet u wat enorm helpt? Als je tegen zo iemand zegt, ja, maar dan kom je niet zo goed uit je woorden. Nou en, dan zeg je het in jouw eigen woorden en klangen ermee. Mozes zei toch tegen God toen God hem riep, ik kan niet zo goed uit mijn woorden komen. En eigenlijk zei hij, u heeft de verkeerde voor u. Sla mij maar over. En God zei, nou ja, oké, Mozes, dan zoek ik wel een ander. Hè? God zag in Mozes een leider van zijn volk. En dan hoorde heus wel dat Mozes zei, ja, maar dat kan ik niet, dat durf ik niet, dat mag ik niet. Nou, vul ze allemaal maar in, wat u allemaal zelf wel eens zegt of denkt. En God is echt geïnteresseerd in dat soort antwoorden en die denkt met u mee. Dus in het geval van Mozes zei hij, nou, neem je broer Aaron dan maar mee. Die komt wel makkelijker uit zijn woorden. Weet u wat ik daar dan een mooie les van vind? Als u het niet zelf kunt of niet zelf durft, dan is er toch een medemens die dat stukje nou net wel kan of wel durft. Dan doe je het toch samen. En als u zegt, zo'n mens heb ik niet in de buurt. Dan denk ik, maar dan doe je het toch op zijn minst samen met de Heer die altijd aanvult waar u tekort schiet. Uit handen geven betekent ook gewoon. Dus even, ik weet niet of u zichzelf een controlfreak zou noemen. Je hebt mensen die zijn controlfreaks. Hè? Dat betekent ze alles 3 keer checken en nog een keer en nog een keer. Nou, dat moet je allemaal zelf maar weten. Maar voor mij gaat er iets niet helemaal goed. Als iemand verwacht dat een ander het precies zo doet. Want als die ander in jouw systeem en in jouw keurslijf moet passen. Dan belemmer je zo iemand toch in zijn vrijheid. Want die ander zit anders in elkaar dan u of dan ik. Dus als je gewoon zegt, doe jij het dan maar op jouw manier. Over inspiratie. Als je ander het vertrouwen heeft, doe jij het maar op jouw manier dan. Die anders is dan de uwe. Nou en? Jezus had 12 discipelen. Leken ze op elkaar, ja of nee? Ik denk het niet, hè? Het waren 12 totaal verschillende mensen. Als ik hier in de zaal kijk, zie ik 30, 40, 50 mensen die allemaal heel verschillend zijn. Ga alsjeblieft niet op elkaar proberen te lijken. En probeer het grote voorbeeld van Jezus Christus te volgen in uw leven. Dat heet de veelkleurige wijsheid van God. Verhalen delen, nou, daar kom ik straks wel op terug. Maar als u iets heeft meegemaakt waarvan u zegt, ik wist niet hoe ik verder moest in mijn leven. En het is wel gelukt en weet je wat er gebeurd is onderweg. Dat is toch wel bemoedigend als iemand zijn persoonlijke getuigenis geeft over wat de Heer heeft gedaan in zijn leven. Al dan niet met hulp van medemensen. Dat geeft mij altijd weer moed dat ik denk, oh joh, maar als het zo gegaan is bij jou. Nou, in de eerste plaats dankbaar voor die persoon en naar de Heer toe. Maar ook voor jezelf. Dat je denkt, oh ja, ik zit nog middenin, weet ik veel wat. Maar wat die andere persoon net verteld heeft, God is er doorheen gekomen op een manier die onvoorstelbaar is. Dat geldt voor u ook. Ik weet niet precies hoe het gaat met u. Oh ja, hoe gaat het met u? Maar altijd is er hoop en moed en inspiratie. Want onze God en zijn Zoon Jezus Christus zijn sterker en meer dan al wat tegen is. Ik heb op mijn WhatsApp staan. Het komt goed. Je kan er wat onder zetten als je WhatsApp hebt. Hoeft niet, maar... En ik heb er van ons aan. Het komt goed. Dat is leuk, want soms krijg je reacties, zeggen mensen. Ja. Dat weet je maar nooit. Waarop ik zeg, nee, maar dat is een geloofsbelijdenis. Het komt goed. Nou ja, kortom, dat heb ik ook gedaan om een beetje gesprek uit te lokken. Zo zit ik dan weer in elkaar. Nou, ik vind het allemaal prima als u zei, Roel, bij die 5 punten had ik zelf een ander idee. Nou prima, vertel het bij de koffie aan elkaar. En nogmaals, als u zegt, punt 6 was dit geweest, ook goed. Ja, ik zei, er komen nog een stel bijbelteksten. Kijk, Jezus Christus is ons grote voorbeeld. En er zijn gelukkig miljarden mensen op deze aarde die zeggen, Jezus Christus is voor mij de grootste inspiratiebron in mijn leven. Er zijn boeken volgeschreven over Jezus, muziek over gemaakt. En gelukkig heeft hij voor heel veel mensen op deze aarde een goede invloed op hun dagelijks leven. Ik zou willen dat het voor iedereen gold, dus we hebben nog even wat huiswerk. Hè, want in Matthäus 28 staat, gaat heen en verkondigt het over de hele aarde. Dat is niet alleen voor toen, dat is ook voor u en mij vandaag. En als je aan mensen vraagt op straat, als ze het al weten wie was Jezus, of destijds zeggen sommige mensen, nou het was een wijze leraar. Was hij dat? Jazeker. Het was een leider. Maar ja, er waren ook mensen die zeiden, ja, je vindt hem maar een onruststoker, want hij schopte natuurlijk een paar heilige huisjes om, hè. Nou worden mensen ongerust van als hun heilige huisjes omgeschopt worden. Voor mij, voor u, Jezus Christus is de Zoon van God. Voor mij, voor u, Jezus is uw persoonlijke redder en heiland en verlosser. Voor mij, Jezus heeft een keer gezegd, de grootste onder u zal alle dienaar zijn. Dus hij was helemaal wars van dat ze hem op een podium wilden hijsen of zo, of hem... Weet ik van wat. Hij ging juist naar mensen toe. Waarin de samenleving met een boog omheen werd gelopen. Meelaatsen, mensen die in de goot lagen. Ik weet niet of het woord toen al kende. Maar laat ik zeggen drugsverslaafden of zo. Prostituees, noem het allemaal maar op. Hij ging er gewoon op af. En dat was allemaal not done. In die tijd. En dat is vandaag niet anders. Weet u wat op mij heel veel indruk heeft gemaakt. Al heel lang geleden. Ik van 15 jaar, 20 jaar. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren of u hier toen was. Kwam je aanlopen over dat bordes hier en lag er in de hoek, dachten wij, een zwerver. In een slaapzak, alles over zijn hoofd. Ik weet niet wat u toen dacht. Ik zal eerlijk vertellen wat ik toen dacht en wat ik toen zei. Toen dacht ik, nou ja, als hij hier blijft liggen moet maar de politie bellen. Toen bleek dat dat Albert van de Boomgaard was. Die hier destijds kwam. Ja. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. Want toen dacht ik, kijk eens hoe snel je dus al een mening of een oordeel hebt. Ik heb me er geen eens in verdiept. Ik voelde me er ook een beetje ingeluisterd. Dus het heeft jaren geduurd voordat ik dit durfde te vertellen. Maar wat ik er wel van geleerd heb... is niet zo snel met uw oordeel. Hè? U weet niet wat er achter dat gezicht zit. U weet niet wat er achter een persoon zit die in de goot zit, letterlijk of figuurlijk. En als Jezus op zulke mensen afstapte en liet blijken wat Gods liefde was, gaat u dat dan ook doen? Ik moet er best wel moeite voor doen, maar het heeft me wel een les geleerd. Daarna heb ik nooit meer, als ik zo iemand tegenkwam, geroepen, nou bel de politie maar of zo. Toen dacht ik, goh, is ook een mens die God lief heeft. Hoe zou je hem kunnen bereiken? Wat is het verhaal achter zo iemand? Nou ja, ik zie dat sommigen zich dat nog kunnen herinneren, die gebeurtenis. Vertel maar eens aan de koffie wat dan uw eerste reactie was. Hè? Als u dat durft. Ik heb het gedurfd, ik heb het net gedaan. Nou, kortom, oordeel niet, hè. Matteüs 7 vers 1 staat dat. Matteüs 5, 6 en 7 is erg bekend, hè? Dat heet de bergrede. Er staan heel veel wijze levenslessen in. Als mensen op deze wereld zich zouden houden aan wat Jezus in die drie hoofdstukken zegt, wordt dit echt een geweldig mooie wereld. En anders, hè, mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, u kent dat verhaal toch, dat ze zo'n vrouw die overspel had gepleegd bij Jezus brengen. En het enige wat ze eigenlijk wilde was, nou ja, u kent die wetten van Mozes. Deze vrouw heeft, weet ik veel hoeveel overspel gepleegd. Dus wilt u eventjes haar veroordelen? Huh? U weet hoe het afloopt, want hij zegt, nou ja, wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Niemand gooit. En dan zegt hij tegen die vrouw natuurlijk, heeft niemand u veroordeeld. Ik ook niet. En hij zegt ook, ga heen en zondag niet meer. He, dus je krijgt wel altijd, als je iets niet goed gedaan hebt, nog even een les mee. Dan moet je het natuurlijk gewoon niet meer doen. He. Inspiratie heb ik het over. Ik vind het, nou, niet alleen onvoorstelbaar, maar ik vind het ook inspirerend hoe Jezus dus met zo'n verhaal en met zo iemand omgaat. He. Wij kennen dat verhaal, dus wij zullen zeggen, ja, dat doe ik dan ook, als ik dat heb. Verzin het maar. Om zo met zo iemand om te gaan. Als ze zeggen, joh, de wetten van Mozes. En kijk eens, op heterdaad betrapt. Nou. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dus wees barmhartig voor elkaar. Want staat er met de maat waarmee jij meet. Zul je wedergemeten worden. Hè? Dus bent u streng voor een ander, dan krijgt u hem ooit een keer streng terug. Ja, dat stond er al, hè, bij het tweede punt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Heeft u het wel eens geprobeerd, die uitspraak? Er komt een hoop goed van twee kanten als u dat doet, hè. Deze kent u natuurlijk allemaal uit uw hoofd. Heb je vijanden lief? Waarbij natuurlijk de vraag is, wie is dan uw vijand? Dat heb ik hier al eens eerder gezegd. Uw vijand is niet uw medemens, hoe vervelend ze soms ook kunnen doen. Wij hebben maar één vijand in de geestelijke wereld, de duivel en zijn boze geesten. Dat is onze vijand. Meer vijanden hebben we niet. Dit is altijd een heerlijke uitspraak die ik zo inspirerend vind. Namelijk, bij God is alles mogelijk. Er staat niet achter behalve, er staat niet achter mits, er staat geen voorwaarde achter, staat gewoon bij God is alles mogelijk. Het enige wat u en ik hebben te doen is de keuze of u die uitspraak gelooft. Want als je erin gelooft, dan ga je ernaar handelen. En ik weet heus wel, als je naar de feiten kijkt, dat je zegt, nou, oh ja, dat is ook zo'n mooie uitdrukking, eerst zien, dan geloven. Die uitspraak staat volgens mij niet in de Bijbel. Hè? En wie deed dat? Thomas, hè, dat kent u wel, dat verhaal. Ik moet eerst die gaten in zijn handen zien voor ik het geloof. En daar kennen wij de uitdrukking ongelovige Thomas van. Hè. Ook dan denk ik, wat knap van Jezus. Die zegt niet, ja Thomas, nou moet je een keer ophouden. Hè? Je hebt me toch 3,5 jaar meegemaakt. Hoe kun je dit nou toch zeggen of doen? Want Jezus ziet het hart van Thomas wel. Hij ziet ook uw hart en mijn hart. En hij heeft, nou, de wijsheid om te zeggen, nou Thomas, kom maar dan, kom maar kijken. Ik ben het. Mocht u nou nog ooit twijfelen aan de Heer Jezus, dan zegt hij, nou kom maar. Kom maar, zeg maar wat je vraag is en ik zal je antwoord geven. Of niet? Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ga ze niet alle vijf nog een keer voorlezen, maar ik hoop dat u zegt, die 10 uitspraken, of zijn minst een paar daarvan. Ik vind ze niet alleen uitdagend of prikkelend, maar het inspireert me ook. En inspireren in de zin van, ik merk dat dat woorden zijn geleid door Gods geest. Die mij weer hoger opbrengen. Die mij weer uittillen boven elke aardse situatie. En waar ik mee vooruit kan. Zoek en je zult vinden. Dat vind ik ook altijd al mooi. Je moet er even moeite doen. Dus als je zegt, ik vind niks. Ik doe maar even terug. Heeft u al gezocht dan? En hoe heeft u gezocht? En waar heeft u gezocht? Deze is voor de materialisten onder ons. Materialisten zijn mensen die graag allemaal aardse spullen hebben en geld en weet ik veel wat. Ja, dan zegt Jezus, ja, wat heb je daar nou aan, joh, als je de rijkste man op aarde bent, of vrouw, en jezelf verliest. Hè, het eeuwige leven is toch onwaarschijnlijk veel waard. Nou, tenslotte, Johannes 8, vers 32. De waarheid zal je vrijmaken. En als Jezus Christus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dan is het Jezus die u en mij vrijmaakt. Van elke belemmering, van elke beperking, van elke boze macht. Hij maakt u vrij en daarom kunnen wij vrije en blije mensen worden. En gaat u de vrucht van de geest in uw leven merken. Hè? Liefde, blijdschap, vrede. De waarheid zal u vrijmaken. Ik kan ervan getuigen. Hoe meer ik geloof dat die tekst waar is, hoe meer het werkelijkheid wordt. Hè? Nou is het tegenwoordig in om dan te zeggen, ja, ik weet niet hoe iemand dat wel eens heeft horen zeggen, ja, er is geen absolute waarheid. Hè? Jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid en ik gun je jouw waarheid en dan moet je mij mijn waarheid gunnen. Het klinkt allemaal heel vriendelijk, een beetje filosofisch. Maar als je dat echt vindt, dan ontken je wel dat Jezus de absolute waarheid is. En Jezus is de absolute waarheid. Is mijn overtuiging, heeft het gezegd, en het is ook mijn ervaring. En soms als mensen daarvoor openstaan, dan zeg ik, maar als jij zegt dat er geen absolute waarheid is, dan is deze uitspraak ook niet absoluut waar. Dan ga je hier een paar hersencellen activeren. Ja. Jezus is de absolute waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven voor u en voor mij. Ik heb het ervaren in mijn leven en ik blijf het ervaren. En u en ik ook. Wat mij altijd het meeste aanspreekt, zijn persoonlijke getuigenissen van mensen die zeggen, dit heb ik meegemaakt in mijn leven, dit is er gebeurd onderweg. En zo ben ik er doorheen gekomen. Dus ik had u beloofd aan het eind de inspiratie een film. U gaat een film zien van een, daar hou ik al van zo'n heerlijke nuchtere Rotterdammer. Die niks van geloof moest hebben. En toch is het goed gekomen. Dus ik zou zeggen, kijk mee.
We zijn hier in een park in Rotterdam, Lageland, bij de Schotel. Hier is mijn leven compleet veranderd, hier achter woonde ik en hier kwam ik regelmatig om te wandelen. Ik ben opgegroeid in een gezin met 11 kinderen en het geloof was voor ons 2 keer op een zondag naar de kerk. Het was ook heel belangrijk om bijvoorbeeld voor mijn zussen om rokken aan te hebben en geen broeken. Als ze bijvoorbeeld op de site kwamen, dan moesten ze echt een rok over de broek aan. En vooral aan het geloof van regels. Dat ergerde mij zo tot op bod dat ik op een gegeven moment besloot om daarin af te haken. En ik zag daar niks in. Als ik met mijn vader praatte over het geloof, dan kreeg ik ruzie. Dus ik heb op een gegeven moment ook een afspraak gemaakt van, nou, als je bij me komt, laten we koffie drinken, het gezellig maken. Maar het vooral niet over het geloof hebben. En ja, dat ging eigenlijk prima de laatste jaren. Mijn vader was een hele lieve vader, een hele lieve man. Echt een familiemens. Gek op kleinkinderen, op zijn kinderen. Als hij op visite kwam, dan nam hij ook altijd wat mee, ook voor de kinderen. Mijn vrouw ging wel naar de kerk en die nam ook mijn kinderen mee. Ik ging heel af en toe nog wel eens mee met kerst uit, ja, uit coulance. Van nou, dan ga ik met hun mee. Maar ja, als er dan aan tafel bijvoorbeeld een stuk gelezen werd, dan zei ik, ja, moet dat nou? Of doe maar lekker kort, lekker snel. Of als Gedien naar de kerk toe ging, zei ik, ga je kerkje spelen? Of als ze terug kwam, zei ik, zo, heb je kerkje gespeeld? Voor mij voelde dat ook zo. Ik had er echt een irritatie bij. Nou, dit veranderde eigenlijk hier in dit park. En dat, daar ging aan vooraf dat mijn zus mij belde die dag. En ze zei, ja, mijn vader lag in het ziekenhuis en ze zei, je vader mag naar huis. Maar hij moet naar een coronahotel, want hij heeft corona en dan moet hij daar nog in quarantaine. En wij komen uit een gezin van 11, maar er mocht 1 iemand per dag bij. En dat is, nou reken maar uit, ondoenlijk. Dus mijn zus die belde mij, wat moeten we doen en ik weet het niet. En ik zeg, ja, ik weet het ook zo gauw even niet, maar laten we het afwachten. En ja, dat resulteerde erin dat ik s'avonds hier ging wandelen, want het ging toch wel door mijn hoofd heen. En ik dacht, ja, het is toch wel mooi als je thuis verzorgd kan worden door mijn zussen. En nou, en ik liep hier eigenlijk op dit pad. Ik riep, Heer, als u bestaat, laat mijn vader dan thuis komen, zodat hij verzorgd kan worden. Nou, en het volgende gebeurde. Nou, de stem uit de hemel, het leek alsof de hemel hier open ging. Je vader komt thuis. Amen, amen, amen. Nou, ik werd hier gevuld met een vreugde en een liefde en een dankbaarheid en een heiligheid. Ja, ik krijg gewoon weer kippenvel als ik hierover spreek. En ik ben echt huppelend naar huis gegaan. Maar ja, toen kwam ik thuis. En toen dacht ik, hoe ga ik dit vertellen? Want ik was vooral die man die overal tegen was. En ja, daar helemaal geen zin in had. Mijn zus belde op van de volgende dag. En die zei van nou, je vader komt thuis. Alles is geregeld en alles wordt zijn huis ingebracht. Een ziekenhuisbed, noem maar op, wat er nodig was. Ja, ik werd daar getroffen. Ik dacht, hoe kan dit? Alles wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Dat is wat bij mij binnenkwam. En hij is daar gebracht en we hebben daar zijn hele huis is verbouwd. Zodat we daar hem konden verzorgen. Al snel bleek dat het niet goed met hem ging en dat het aflopende zaak was. En dan zijn we met z'n allen zijn huis ingetrokken, 24 uur per dag. En ja, wat we daar voor weken hebben gehad, dat is bijzonder. Nou, wij gingen die week in en ja, mijn vader die... Die ging getuigen, wij gingen zingen en bidden en mijn vader ging getuigen over God. Hij nam me apart en hij zegt, ja, ik hoop ook dat jij die God leert kennen, die ik heb leren kennen op 27-jarige leeftijd. Toen zag ik de heerlijkheid van God. Mijn vader had nog nooit iets verteld over die liefde, wie God voor hem was. Het geloof bestond uit regels. Ik dacht, hè? Wat is dit? Ik bad met mijn vader ook. En op een moment komt mijn vrouw ook binnenlopen. Die denkt, wat is er met hem aan de hand? Wat is er met hem gebeurd? Hij zit op zijn knieën voor zijn vader te bidden. Wat is er met mijn man gebeurd? Ik heb een hele andere man hier in huis. Er zijn zoveel bijzondere dingen gebeurd. Mijn zussen die vielen op de knieën. Er zijn mensen tot geloof gekomen. We hebben engelenkoren gehoord. Het is zo bijzonder dat daar zoveel mensen ook tot geloof kwamen. Iedereen die daar kwam, die werd gegrepen door God. Hemel op aarde. Echt giga gewoon. Wat God in een week kan doen als je hem zoekt met z'n allen. 24 uur per dag bidt en zing en de Bijbel leest. En getuigt en vertelt. Je lacht en huilt. Eet Chinees, een biertje drinkt, koffie met je vader drinkt, zijn laatste bakkie. Ja, tot op de dag van vandaag vult het me nog steeds met een vreugde eigenlijk. Omdat hij is 90 heeft hij mogen worden. Eigenlijk een prachtige leeftijd. En met zo'n knallen eruit gaan, ja, dan denk ik, en zoveel mensen raken. Al zijn kinderen zijn weer tot geloof gekomen waarbij er heel veel afgehaakt waren. Een levend geloof. En wie wenst dat nou niet? Welke vader wil dat nou niet? En toen heb ik me ook in 2023 heb ik me spontaan laten dopen voor in de kerk. Mijn kinderen hebben zich ook laten dopen dit jaar. Mij heeft hij ook echt veranderd in de omgang met mijn kinderen. De omgang met mijn vrouw. De geest heeft me gevuld. Met liefde, met geduld. Met zelfbeheersing. Er is echt zoveel veranderd in ons leven. Nou, God wil denk ik door mijn leven vertellen dat ook al hoe beschadigd je ook bent geraakt vroeger door allerlei religies die opgelegd zijn door wie dan ook, dat je daarvan bevrijd kan worden. En dat je leven ook met hem je helemaal verandert. Dat eigenlijk alles mogelijk is als je gaat wandelen met hem. Dus dat hij ook echt met alles gaat helpen, je gaat vullen met zijn liefde. En dat je ook echt uit mag gaan delen. En dat hij ook geneest. Want ik ben ook genezen. Van, ik kon niet meer lezen. Door eigenlijk de toxische beschadigingen in mijn hersenen. Maar ik zat op een dag met een boek op de bank. Gedien kwam binnenlopen. Die viel bijna om. Die zegt, wat ben jij aan het doen? Ik zeg, ik kan weer lezen. En zo kan je in alle vertrouwen op ons hemelse Vader. Kan je vertrouwen dat hij alles in je leven ten goede kan keren. En dat je ook iedere keer, als je met hem een stap zet, dat hij jou vult en jou kracht geeft en bij je is en met je is.
Amen, hè? Dit is toch gewoon waar je het voor doet. Hè? De leiding die de Heer geeft in je leven op een manier die onvoorstelbaar is voor deze man. Ik was wel tot tranen toegeroerd toen ik dit zag, hoor. Dus ik hoop dat... dat dit u bemoedigt om te zeggen, ja, maar als dat kan in het leven van deze man, dan is bij mij ook alles mogelijk, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Amen. Ik heb nog één plaatje en dan gaan we wat zingen. En dat plaatje, dat vond ik ook weer leuk, gewoon even uitsmijter. Als je blij bent, dan zing je het hoogste lied. En als iemand dankbaar is, dan zingt hij het hoogste een lied. Ja? Nou, ik zie aan sommige gezichtjes dat hij binnengekomen is. Dus wij gaan de hoogste, de allerhoogste een lied zingen met elkaar. En dat lied is lied 131. God heeft alle mensen lief. En in dat lied staat in het derde couplet: u bent vol liefde, u begeert de mensengeest en u inspireert. En met uw gedachten, met zo'n God... gaat alles goed. Nou, durf het maar uit te zingen, lied 131.
Thank you. gaan een slotlied zingen. Slotlied wordt lied 46. Een nieuwe schepping. Door u de nieuwtestamentische zegen mee te geven. Uit 2 Korinthe 13, vers 13. U kent hem wel. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. En nu mogen ook de mededelingen op de beamer. Daar is die. Dinsdagochtend is er weer open ochtend om 10:00 hier bij de Orvelstraat. Woensdagochtend in juli en augustus, dus nog geen bijbelkring. Dus dat betekent dat u nog even daarop mag wachten. Volgende week zondag spreekt Jacob Janssens. En zaterdag 27 september houden wij Burendag hier voor de wijk. Het wordt een mooi programma, dus zet hem in uw agenda. Kom langs en we gaan iets moois doen met elkaar voor de buurt. We gaan dingen uitdelen. We gaan dingen delen met elkaar. En voor de kinderen komt er ook een spelletjes en springkussen. Dus er wordt van alles en nog wat georganiseerd. 27 september, een zaterdag. We gaan nog een koortje zingen. Koor 48. Voor al het goede verkregen door geestelijke zegen. Ik zou zeggen, lekker aan de koffie, aan de thee. Praat nog even na over het filmpje en over de woordverkondiging. En deel dingen met elkaar. Tot volgende week graag.